We willen dus kijken naar 1 Korinthe 10 en 1 Korinthe 11 over het avondmaal, de maaltijd van de Heren, of de tafel van de Heren. En ik wil beginnen in 1 Korinthe 10 vanaf vers 14 te lezen. En het gaat hier in een hoofdstuk hiervoor over de afgodendienst en dan gaat hij hier verder. Dus 1 Korinthe 10 vanaf vers 14. Daarom mijn geliefde, vlucht weg van de afgodendienst. Ik spreek tot u als verstandige mensen. Beoordeelt u dan zelf wat ik zeg. De drinkbeker der dankzegging die wij met dankzegging zegenen, is die niet de gemeenschap met het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het brood één is, zijn wij die velen zijn één lichaam. Want wij alle hebben deel aan dat ene brood. Let op het Israël naar het vlees. Hebben niet zij die de offers eten gemeenschap met het altaar? Wat zeg ik hiermee dan? Dat een afgod iets is? Of dat een afgodenoffer iets is? Nee, ik zeg dit omdat wat de heidenen offeren, zij dat aan demonen offeren en niet aan God. En ik wil niet dat u met demonen gemeenschap hebt. U kunt niet de drinkbeker van de Heere drinken en de drinkbeker van de demonen. U kunt niet deel hebben aan de tafel van de Heere en aan de tafel van de demonen. Of willen wij de Heere tot jaloersheid verwekken? We zijn toch niet sterker dan Hij? En dan 1 Korinthe 11 vanaf vers 17. Maar in wat ik nu beveel, prijs ik u niet, omdat wanneer u samenkomt, u er niet beter van wordt, maar slechter van wordt. Want ten eerste hoor ik dat als u samenkomt in de gemeente, verdeeldheid onder u is. En ten dele geloof ik dat. Want er moeten ook afwijkingen in de leer onder u zijn, opdat wie beproefd blijken te zijn in uw midden openbaar komen. Zoals u nu bij elkaar samenkomt, is dat niet het eten van het avondmaal van de Heer. Van de Heere. Want bij het eten gebruikt iedereen van tevoren al zijn eigen avondmaal en dan heeft de een honger terwijl de ander dronken is. Hebt u dan geen huizen om er te eten en te drinken? Of minacht u de gemeente van God en beschaamt u hen die niets hebben? Wat moet ik nu tegen u zeggen? Zal ik u hierin prijzen? Ik prijs u niet. Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en hij zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en het bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken, en velen zijn ontslapen. Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, worden wij door de Heere bestraft, opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden. Daarom, mijn broeders, als u samenkomt om te eten, wacht op elkaar. Maar als iemand honger heeft, laat hij thuis eten, opdat u niet tot een oordeel samenkomt. En wat betreft de overige zaken, zal ik opdracht geven wanneer ik kom. Tot zover. Misschien dat je de gedachte hebt, oké, we willen over het avondmaal gaan spreken. Maar we vieren elke week avondmaal en waarom is dat nodig? Weet je, we hebben elke week denken we na over wat het betekent. Maar ik was in de voorbereiding hiermee bezig en als je iets vaker doet, dan kan het op een gegeven moment kan het een sleur gaan worden als je niet waakzaam bent daarvoor. En als je niet elke keer opnieuw verdiept en dieper gaat graven om de schatten te zien. En datzelfde met een huwelijk. Je kunt zeggen, ja, ik ben al 10 jaar getrouwd. En waarom moet ik dan nog een preek horen over het huwelijk? Omdat je elke keer nodig hebt om nieuw te verdiepen en opnieuw te verdiepen en opnieuw te verdiepen om de rijkdom erin te zien. Dus het leek me goed om dat vanochtend te doen. En om dat te doen wil ik een korte inleiding geven, kort nadenken over de afgoden offers. En hoe dat in die tijd ging. Want Paulus die maakte vergelijking in hoofdstuk 10, in vers 21. U kunt niet de drinkbeker van de Heere drinken en de drinkbeker van demonen. U kunt niet deel hebben aan de tafel van de Heere en aan de tafel van demonen. En dat gaat over de afgoden offers. En in die tijd, als je daar een beetje in verdiept, dat is, dan gaan er wat dingen leven. En als je moet je even voorstellen, je woont in Korinthe. En dat is een relatief grote stad voor die tijd, havenstad. En er zijn overal afgodentempels. En het hele leven van een Korintiër, voordat hij de Heer Jezus kende, draaide rondom de afgoden. Je had allerlei geweldig grote tempels. En stel je hebt de tempel van Zeus. En dan had je met zeer grote regelmaat feesten. En de hele stad die kwam als het ware samen, of jouw familie kwam samen en die ging naar die tempel toe. En in het midden van die tempel was dan een maaltijd, werd daar gehouden. En je kwam daar naar binnen en dan waren er reukoffers of andere manieren van offers. En je bracht een offer ter ere van Zeus als je die tempel binnengegaan was. En dan ging je zitten aan de tafel en de tafel werd geopend en Zeus werd geëerd. En mensen wijden zich toe op die plek aan Zeus. Terwijl je tussen aanhalingstekens een gezellige maaltijd hebt, ontspannen maaltijd hebt, wijden je toe aan een afgod. En als je daarbij stilstaat en denkt, ik had daar geleefd. Hoe zou je ermee omgegaan zijn? Hoe had je dat gezien? En dan gaan we zo meteen over nadenken hoe de Korinthen ermee omgingen. Hoe de Korintiërs ermee omgingen. Maar ik vind het mooi dat Paulus hier iets doet. En die trekt de vergelijking. Die zegt niet de tafel van demonen, maar wel de tafel van de Heere. En hij zet een vergelijking er neer. En dat betekent, dat is gelijk een eerste les. Als we nadenken over het avondmaal. Als we naar het avondmaal gaan. Het is zoals in een tempel. Alles de ere was van Zeus of van welke afgod je ook maar was. Als wij avondmaal vieren, als wij brood breken en druivensap drinken, dan is alsof de Heer Jezus zelf in ons midden is. En meer dan dat, wij wijden onszelf toe en wij eren hem. En dit is heel krachtig. Dit was hoe de eerste gemeente samenkwam. En het is niet, en ik hoop dat dat vanochtend ook uit onze gedachten gaat, dat als we het brood nemen en de druivensap nemen of wijn nemen, of wat we dan ook hebben, dat we niet het zien als alleen maar een uiterlijk iets. Maar er zit een hele diepe laag onder. Het is, je verenigt jezelf met de Heer Jezus. Zodat, zoals in de tempel, je verenigd werd, één werd met een afgod. Jezelf verbond aan een afgod. Zo, als je het avondmaal neemt, verbind je jezelf aan de Heer Jezus. En dat is een krachtig, dat is krachtig. En ik wil over nadenken vanochtend. Een mooie drie punten preek. En de eerste is, wat is de bedoeling? Met betrekking tot de tafel van de Heere. Wat is nou Jezus' bedoeling geweest? Want hij heeft het ingesteld. Wat wilde hij? En dan willen we lezen vanaf vers 24 in 1 Korinthe 11. En in de tekst, ik ga wat door de tekst heen en weer heen. Maar het zal uiteindelijk wel logisch zijn, denk ik. Vers 23, sorry. Dus hoofdstuk 11, vers 23 wil ik nog een keer lezen. Tot met 26. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook overgeleverd heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en hij zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. En voordat ik, dat vergat ik nog bijna, maar voordat we verder gaan, aan het eind ga ik er nog over nadenken, dus dan kun je daar vast op wachten. Is het dan fout hoe we het doen? Want hier staat, als je goed leest, vers 25, evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd. En dus het avondmaal was in die tijd echt een maaltijd. En het werd ook in de avond gehouden, daarom is het ook een avondmaal. En de vraag is, doen wij het dan fout? Dat vond ik zelf een spannende vraag om over na te denken. Maar die krijg je aan het einde te horen. Dus laten we nu verplaatsen voor dit moment. En laten we denken, in gedachten nemen, het was een maaltijd. Waarin ook brood werd gebroken en wijn of druivensap werd gedronken. En dat brengt ook die teksten wat tot leven. Soms zijn we gewend om naar een tekst te kijken en dan onze gedachten erin te plaatsen. Maar dan missen we wel eens wat. En het is gewoon goed om na te denken, hoe hebben zij dat beleefd, hoe hebben zij het meegemaakt. Dat als een klein uitstapje. Maar goed, de Heer Jezus heeft het hier dus ingesteld, dat staat er ook. Wat ik van de Heer ontvangen heb, dat heb ik aan u overgeleverd. En waar ik over na wil denken, dat staat hier ook. Waarom moeten we gericht zijn? Wat is nou de bedoeling? Wat is de gerichtheid van het avondmaal? Waarom heeft de Heer Jezus het ingesteld? En het eerste punt daarin is dat Jezus ons hierin helpt om ons te richten op zijn offer. En we hebben vanochtend... Als we beseffen wat de Heer Jezus heeft gedaan. Moet je je voorstellen, we hadden het vanochtend even erover. Dat de Heer Jezus, die was de Zoon van God. Hij zat in de eeuwige heerlijkheid met de Vader. Hij genoot van de aanwezigheid van de Vader. En uiteindelijk heeft hij ervoor gekozen om naar deze wereld toe te gaan. En niet alleen dat, wat Peter vanochtend deelde. Hij heeft zich vernederd tot dienstknecht. En uiteindelijk is zelf vervloekt geworden aan het kruis. En als je dat doet, als je de Zoon van God bent, als je in de hemel woont, waarom zou je dat doen? Wat is de reden daarvan? En dat is heel belangrijk om in herinnering te brengen. De Heer Jezus die zegt dat ook. Doe dat tot mijn gedachtenis. In vers 24, in vers 25. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. En dus het eerste doel van het avondmaal is dat we de Heer Jezus, dat we ons richten op de Heer Jezus. Dat we richten op zijn offer. Zijn kruisdood. En om het een beetje interactief te maken, laten we even kort nadenken. Met elkaar, dus voel je vrij om te reageren. Maar wat is er gebeurd voor ons? Welke zegeningen liggen er? Of wat heeft de Heer Jezus gedaan toen hij aan het kruis ging? En toen hij leed? Wat zijn de vruchten daarvan? Kunnen we daar even met z'n allen over nadenken? Want ik denk dat jullie meer kunnen bedenken dan ik alleen. En anders ga ik gewoon mensen aanwijzen. Vrede met God.
Macht van de Satan verbroken.
Levend gemaakt. Een hoopvolle toekomst gegeven. Aangenomen tot kinderen. Ik herhaal ze zodat iedereen ze hoort. Hoor. Nieuw leven.
Vergeving,
schoongewassen. Nieuwe verbond ingelijfd. Gestorven aan onszelf, zeg maar. We leven niet meer voor onszelf, maar voor hem. En nog meer?
Ons voorgegaan zodat wij geestelijk met hem kunnen gaan.
Ons voorgegaan zodat wij samen met hem geestelijk verder kunnen gaan dan we hem kunnen volgen. Mooi.
Vrijgekocht van de vloek van de wet.
Vrijgekocht van de vloek van de wet. Mooi. Geheiligd. Dat we nu heilig voor God staan. Zijn er nog meer? Koningen en priesters geworden, hemelburgers geworden. Het is getuigenis geweest in de hemelse gewesten van de overwinning van Jezus Christus. Kijk, en we zouden nog verder door kunnen gaan. Maar de een na de andere tekst zou je kunnen opnoemen, omdat dit is het kern van het christendom. Jezus kruisdood is de poort naar het volle leven in de Heer Jezus. Weet je, je zou nog kunnen noemen, bedenk ik me nu, de geest, waar we het vanochtend ook over hadden. De geest is ons gegeven. Niet op grond van onze werk, omdat wij het geweldig goed hebben gedaan, maar omdat Jezus ervoor betaald heeft. Hij heeft ons sowieso gekocht, we zijn nu een tempel geworden van hem, noem maar op. Er zit zo'n rijkdom in het kruis. En de Heer Jezus die heeft gezegd, denk daarover na. Denk over mijn offer na. Eén, wat het mij gekost heeft. En als je daarbij stilstaat, de bespotting die hij heeft meegemaakt. De pijn die hij heeft geleden, de zweepslagen op zijn rug. De doornenkroon, en ik dacht vroeger altijd, dat zijn van die kleine doornetjes. Maar het zijn van die echt, zijn groter dan spijkers. Dus moet je voorstellen dat dat in je hoofd geslagen wordt. Het feit dat hij aan zijn baard is getrokken. Dat hij een zak over zijn hoofd kreeg en dat ze erop sloegen. Dat hij bespot werd, dat hij naakt aan een kruis hing. Dat terwijl hij aan het kruis hing en ongelofelijke pijn leed. Dat ze hem belachelijk maakten. Dat hij verlaten werd door de Vader aan het kruis. Dit heeft de Heer Jezus allemaal gedragen voor ons. En als je dat op je in laat werken. En je laat op je inwerken wat je daardoor hebt ontvangen. Weet je, wij leefden in zonde. En we verdienden de hel en het oordeel en de dood. En in plaats daarvan worden wij kinderen van de Allerhoogste. We mogen leven in zijn koninkrijk. In al die volheid die we net opgenoemd hebben. Weet je, dit doet iets met ons. En het avondmaal is hiervoor bedoeld. Dat we daarover nadenken. En misschien elke keer een ander aspect. En de ene keer gaat het misschien dieper voor je gevoel dan de andere keer. Maar het is zo goed om daar weer stil te staan. En dat is ook de reden. We hebben het hier in de gemeente elke week gedaan. En mijn persoonlijke mening is dat het vaker kan. Maar één keer in de week om hierover na te denken is... Ja, ik vind het gewoon kostbaar. En de eerste gemeente deed het zo goed als dagelijks. En het is, ja, er zit zoveel waarde in om na te denken over de Heer Jezus. Om te beseffen wat Hij heeft gedaan en wat het Hem gekost heeft. En dit is, weet je, als je wil groeien in het geloof. En als je wil groeien in het begrijpen dat God een Vader is die je lief heeft. En wat net genoemd werd tijdens de gebeden. Soms dan hebben we een fout beeld van wat een Vader is door wat ons overkomen is. Kijk naar de Vader die zijn Zoon gaf. En wat een lijden die heeft doorgemaakt voor jou. Zeg maar, Gods karakter wordt zichtbaar in het kruis op een manier zoals die nergens anders zichtbaar wordt. En daarom is het zo belangrijk dat we hierover nadenken. En keer op keer op keer. En dat we hierin verdiepen en dit indrinken met z'n allen. Dus dat is het eerste. Maar als we dat hebben gedaan, als we beseffen wat Hij heeft gedaan, als we beseffen wat we ontvangen hebben, dan is het meest logische gevolg, is wat in 2 Korinther 5 vers 15 staat, is dat Hij stierf voor ons, opdat wij niet meer voor onszelf zouden leven, wat Jonathan ook zei, maar voor Hem die voor ons gestorven is. Dan gaan we ons toewijden aan Hem. Weet je, gisteren zei een broeder tegen mij van, soms, in ieder geval richting mij, soms ben je zoveel, deel je zoveel wat we moeten doen. Nou, dat blijf ik doen, want ik geloof dat het goed is. Maar tegelijkertijd, als je bedenkt wat de Heer Jezus heeft gedaan en het offer wat Hij heeft gebracht, dan wil je toch niets liever dan Hem dienen, Hem volgen, Hem prijzen, Hem aanbidden, je leven overgeven aan Hem. Dat is een logisch gevolg. Toewijding aan Jezus is logisch. Is meer dan logisch. En dat is als we avondmaal vieren, één, we denken na, we herdenken en keer op keer op keer denken we erover na wat Hij heeft gedaan. Maar het is ook een moment om ons toe te wijden aan Hem. Om te zeggen, Heere Jezus, hier zijn we. Op dit offer wat U gebracht heeft, U bent het zo waard. Hier heeft U mijn leven. Hier heeft U alles. En dat vinden we soms lastig, want heel veel dingen doen pijn om te geven. Want als je zegt, hier heeft U mijn werk, kan het zomaar zijn dat je je baan verliest. Omdat de Heere Jezus wil dat je ergens anders gaat werken. Of als je zegt, hier heeft U mijn geld, misschien zegt Hij wel, nou geef het nu allemaal weg. Dat kan. Maar als je dat offer ziet van Hem, dan is dat... Nou ja, gemakkelijk wil ik niet zeggen, maar het maakt het zoveel gemakkelijker. En het is iets wat een eer wordt om je toe te wijden aan Hem. In plaats van, oh nou moet ik weer en weer een wet. Nee, geweldig dat ik Hem mag dienen, deze Heer. Dus het is een plek van toewijding. Als we zondagochtend brood breken en de druivensap nemen, laten we onszelf toewijden aan Hem. Om wat Hij heeft gedaan. En het derde, dat staat hier ook in vers 26... Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere totdat Hij komt. En ik heb het hier wel eerder gedeeld, maar herhaling is de beste leermeester, dus dan gaan we het nog een keer doen. Dit kun je vertalen op twee manieren, dit gedeelte. En de ene gedeelte is zoals het hier staat, verkondig de dood van de Heere totdat Hij komt. En dat betekent dus als we zien wat de Heere Jezus heeft gedaan, als we het overvloedige offer van Hem zien. En we beseffen dat wat 1 Johannes 2 vers 2 zegt, dat hij niet alleen voor, even kijken, en hij is een verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Dat we dus beseffen, hij is gestorven, maar niet alleen voor ons, maar voor iedereen. Dan is het opnieuw een logische stap, en een stap die hij ook vraagt, dat we gaan getuigen. Dat we dat gaan delen met anderen. Dat we gaan delen met mensen die nog niet de Heer Jezus kennen, wat Hij heeft gedaan. Zodat zij ook deel kunnen krijgen aan al die zegeningen waar we in wandelen. En dus als we het avondmaal vieren, is dat ook een oproep naar ons. Deel dit. Deel de Heer Jezus met anderen. Hou de schat die je hebt ontvangen, wat de Bijbel zegt, die schat in aardevaten. Hou dat niet gevangen in je lichaam, maar deel het met anderen. Maar je kan dit ook anders vertalen. En dan staat er, want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, zo verkondigt u de dood van de Heere totdat Hij komt. En ditzelfde, dit is een paar maanden geleden of een half jaar geleden is dit voor mij opengegaan. Dat het avondmaal zelf een proclamatie of een verkondiging is van wat de Heere Jezus heeft gedaan. Dat als we het brood breken en de druivensap nemen. Dat op de een of andere manier dat sowieso naar ons toe verkondigt wat de Heere Jezus heeft gedaan. Ook al zouden we geen bijbeltekst noemen. Ook al zou er geen uitleg gegeven worden, als we alleen al kijken naar die tekenen, dan beseffen we al, dan wordt tot ons verkondigd, Jezus stierf voor jou. Maar het is ook, dat geloof ik, het is ook een proclamatie naar de engelen, naar de machten in de lucht, dat Jezus werkelijk overwinnaar is. En wij beseffen soms niet hoeveel kracht er in de dingen zit die de Heer Jezus geeft. Zijn wij de hoofdbedekking en hoe je dat ook uitlegt, even dat daar gelaten. Maar ook de doop en al die andere symbolen. Als je het doet in geloof, is het een krachtig iets, want het verkondigt wat en het laat wat zien van de Heer Jezus. En dus het is een verkondiging. Dus we zijn gericht op het offer van de Heer Jezus. We zien wat Hij heeft gedaan, we herdenken het. We wijden ons toe, we verkondigen zijn dood. En dat zit allemaal in die twee simpele tekenen. En dat moet vreugde geven. Maar de tweede is dat we ook gericht zijn op elkaar. En dit is iets wat we vaak vergeten of kunnen vergeten. En in 1 Korinthe 10 staat dat ook, vers 17. Omdat het brood één is, omdat we één brood hebben, nou goed, wij hebben twee stukken, maar het symboliseert nog steeds onze eenheid. Zijn wij, die velen zijn, één lichaam, want wij hebben deel aan het ene brood. En hetzelfde is met de druivensap of de wijn. Zodra je het neemt, je deelt uit één beker, je geeft ermee uiting aan, we zijn één. Weet je, soms zeggen mensen, de gemeente is verdeeld. De gemeente is niet verdeeld. Er is maar één gemeente. En iedereen die gewassen is door hetzelfde bloed als wij gewassen zijn, en iedereen die dezelfde geest ontvangen heeft, die hoort bij de gemeente. Misschien mag je hem niet, dat kan. Maar je bent wel één, je bent één. Alleen nu moeten we gaan leven in eenheid, dat is weer een ander verhaal, in eensgezindheid. Maar we zijn één. En als je het brood neemt, dan richt je jezelf één op de Heer Jezus, wat Hij heeft gedaan voor jou. Maar het gaat verder, je richt, oké, wat Hij heeft gedaan voor mij, heeft Hij ook voor degene die naast me zit gedaan, of achter me zit, of voor me zit. Hij heeft het voor ons gedaan en we zijn één op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus. En dat is een heel krachtig. En in die tijd, ik kan me voorstellen als je een maaltijd houdt en dan avondmaal viert, dat dit helderder is omdat je meer in een kring zit. Wij zitten met een iets grotere groep, dus we zitten in rijen. Maar nog steeds, denk eraan, als we zondagochtend samenkomen. Ik doe dit, maar mijn buurman doet dit ook. Of mijn buurvrouw. En we doen het met elkaar. En dat betekent, we zijn één lichaam. Één gemeente. Dit is waarvanuit we kunnen gaan opbouwen. En dit vraagt ook toewijding. Dit vraagt toewijding aan elkaar. Weet je, als iemand van jullie hier in de put zit, dan is het niet de verantwoordelijkheid van een pastoraal team alleen, of van een bepaald persoon vraagt dat toewijding, maar het vraagt van iedereen toewijding. Als we nu denken aan Anja, en waar zij doorheen gaat, oké, is ze officieel lid. Nou goed, dat hangt er vanaf hoe je dat ziet. Maar ze is gewassen met hetzelfde bloed en ze heeft dezelfde geest, dus we zijn één. En de vraag is, ontfermen we ons? En ik ben zo dankbaar om te zien dat het ook gebeurt, zeg maar. Dat er ook een ontferming is over haar. Maar dat laat zien dat het functioneert, in ieder geval gedeeltelijk, hoe dat hoort. En dat is mooi. En als we avondmaal vieren, is dat wat we doen. We wijden ons toe aan elkaar. We verbinden ons aan elkaar. En als je deze twee dingen neemt, één, de verbondenheid met de Heer Jezus en zijn offer, en twee, de gemeenschap met elkaar en de verbondenheid aan elkaar, dan zie je ergens iets, en dat is wat ik hoop dat jullie meekrijgen, dat er zo'n rijkdom zit in het offer van de Heer Jezus. Zo'n rijkdom zit ook in de tekenen. En het is iets echt belangrijks. Dus dat is de vraag. En daar kun je over nadenken. Hoe belangrijk vind ik het? En vind ik het waardevol genoeg? Geef ik er genoeg waarde aan? En voordat ik verder ga, ik wil zo verder gaan naar wat de fout ging in Korinthe en daarvan leren. Maar misschien zijn er vragen, dat kan, over dit stukje. Dan zijn we niet zo gewend om tijdens een preek te doen, maar ik denk dat het in dit geval goed is. Nee, dan ga ik verder. Ja. Maar afhankelijk wat de vraag is. Ja, precies. Daar ga ik mogelijk aan toekomen. En anders moet je aan het eind even nog een keer die vraag stellen. Hè? Nee, want dat is als we dan verder gaan, wat ging er fout in Korinthe met betrekking tot de tafel van de Heer? En nou ja, laten we de koe bij de horens pakken bij hoofdstuk 10 dan. Gaan we maar gelijk erin. En wat ik zei, dus je moet je voorstellen waar Paulus over spreekt is, nou, stel je hebt de tempel van Zeus. En er is daar een maaltijd en ze vieren daar feest rondom Zeus. En dan zegt Paulus, wat zeg ik hiermee? Dat een, in vers 19, 1 Korinthe 10 vers 19. Wat zeg ik hiermee dan? Dat een afgod iets is? Of dat een afgodenoffer iets is? Dus als je, stel je hebt een Boeddha beeldje, laten we het even naar onze tijd toe pakken. Je hebt een Boeddha beeldje. Is dat beeldje iets? Is Boeddha God? Nee. En dat zegt hij ook. Nee, ik zeg dit omdat wat de heidenen offeren, zij dat aan demonen offeren en niet aan God. En ik wil niet dat u met de demonen gemeenschap hebt. En wat hij hier dus zegt is dat je, oké, laten we Boeddha nemen, want dat is voor ons spreekt misschien meer. Als iemand zo'n Boeddha beeldje heeft en aanbidt en daarmee bezig is. Boeddha is niet, Boeddha was gewoon een man zoals wij. En die is in zijn zonde gestorven, voor zover we weten. En dus hij is niks, hij is geen afgod. Hij is een afgod, maar hij is geen god. Hij heeft geen goddelijke kracht, hij heeft geen goddelijke macht of iets in die richting. Alleen achter hem en achter het boeddhisme zit een hele wereld van demonen schuil. Dat is wat hij ook zegt. Is een afgodenoffer iets? Is een afgod iets? Nee. En dan zegt hij, maar ze offeren aan demonen. En dus er zit een hele demonische macht achter die afgoden. En ik denk voor ons dat wij in mindere mate ermee te maken hebben. Zeg maar, wij hebben niet dat hier tegenover een soort afgodentempel is. Waar al die dingen gebeuren waar we in de Bijbel over lezen. Maar misschien dat sommigen van jullie wel eens uitgenodigd gaan worden om suikerfeest mee te vieren met de moslims. En tegenwoordig is het natuurlijk heel populair om te zeggen alle godsdiensten zijn één. Nou, dat is niet waar. Dat is een leugen. En goed, dat is een grove leugen. Maar stel dat je uitgenodigd wordt. Wat gebeurt er bij het suikerfeest? Ze hebben een lange tijd van vasten. En bij het suikerfeest dan wijden ze het eten en ze danken het eten in de naam van Allah. En in de naam van zijn valse profeet Mohammed. Weet je, zij alles tijdens die maaltijd draait om Allah. Geloof ik dat Allah echt God is? Nee. Maar het zit een demonische macht achter. En dat betekent dus, als je daar aan mee gaat doen, ook als christen, als je daar aan mee gaat doen, je gaat gemeenschap krijgen met demonen. Je zegt eigenlijk dat je je verbindt aan demonen. En dan op zondagochtend kom je hier zo en dan zeg je, oké, ik ben ook verbonden met Jezus Christus. En dat kan niet. En dat is wat er daar gebeurde. En zo een beetje over na te denken, van waarom zouden ze dat doen? Even zeggen, stel dat hier een moskee zou zijn, nou, dat je er een keer naar binnen gaat om te kijken hoe dat eruit ziet. Enigszins tricky, maar dat zou ik me kunnen voorstellen. Maar waarom zou je daarheen gaan om daar een maaltijd te houden en daar feest te vieren? Zeg maar, ik kon dat niet zo snappen, toen ging ik verder nadenken. Het was hun hele cultuur. En niet alleen dat, de hele familie zat daar. Moet je voorstellen dat je hele familie naar zo'n plek toe gaat en die heeft een soort gezinsmoment, een familiemoment. En dat gebeurt daar. En je weet, oké, ja, maar die afgoden, dat zijn gewoon nepgoden. En dit was een verleiding voor de Corinthiërs. En die dachten, ja, als ik erheen ga, ja, anders ga ik mijn familie nooit winnen. Anders krijg ik ruzie in mijn familie. Anders komt de onrust. En Paulus die zegt, ja, maar besef, als je daarheen gaat, oké, die afgoden zijn niks. Amen. Maar er zit een demonische werkelijkheid achter. En dat is gevaarlijk en dat is levensgevaarlijk. En je kunt niet daar zijn, je kunt niet een moskee ingaan om te bidden en de andere kant ook hier samenkomen met christenen en Jezus aanbidden. Dat kan niet, het zijn twee verschillende werelden, duisternis en licht. En dat ging fout. Nou goed, dan laten we het naar ons verplaatsen inderdaad met suikerfeest. Nou, daar kunnen we dus niet heen gaan. Maar misschien zijn er wel andere gebieden waar dat je ergens in een huis komt en je beseft dat daar alles waar ze mee bezig zijn is de aanbidding van afgoden. Weet je, wil je daar zijn? Oké, nou, zeg dat je er bent om te getuigen of zo. Wil je daar 2 dagen achter elkaar zijn? Weet je, dit om een beetje praktisch. Ik weet zelf, we hadden op een bepaald moment een begrafenis. En daar gebeurden best wel dingen waar mijn nekharen van overeind gingen. En ik heb jezelf weer gefaald op dat moment. Dat ik ergens wist van in bepaalde dingen kan ik gewoon niet meedoen. Maar uit vrees voor familie heb ik wel meegedaan. Weet je, en ergens is dat het. Licht en duisternis hoort niet bij elkaar. Je kunt niet net doen alsof je erbij hoort, terwijl de duisternis is en genieten van het licht. En hetzelfde is als ik het bedenk, we hadden ooit, zaten we op belijdeniscategorisatie. En toen ging het over uitgaan. En toen zei een mens, nou ja, ik vind het prima om uit te gaan. En ik drink gewoon gezellig mee met mijn vrienden. En dan gaan we tot 4 uur door. En ja, ik vind het prima. En de eerste keer, ik ben 1 keer een kroeg in geweest met mijn broers. En ik kwam binnen en het eerste nummer wat ik hoorde was Dance with the Devil. En nou ja, die hele avond was gewoon één grote duisternis. Weet je, ik bedoel niet om een wet op te leggen. Maar tegelijkertijd, denk gewoon logisch na. Een plek waarin alcohol aanbeden wordt, waarin seks aanbeden wordt, waarin alles aanbeden wordt wat God niet bedoeld heeft. Kunnen wij daar als christen zijn en daar genieten en daar gemeenschap mee hebben? Dat kan niet. Weet je, denk erover na. Maar dit was in ieder geval wat de fout ging in de gemeente. Ze deden mee aan maaltijden, aan feesten voor afgoden. En dat kan niet. Is geen optie. En het tweede wat de fout ging, en dat zien we in hoofdstuk 11. Ik hoop gelijk dat ik een beetje heb aangeraakt wat jij bedoelde. 1 Korinthe 11. Dan zie je vanaf vers 18, vers 17. U wordt er niet beter op wanneer u samenkomt, maar eerder slechter. Dus in plaats van dat je opgebouwd wordt, wordt er afgebroken. Want ten eerste hoor ik dat als u samenkomt in de gemeente, er verdeeldheid onder u is. En vers 19 zegt dat er afwijkingen in de leer zijn. Maar die verdeeldheid komt ook tot uiting in dit geval het verschil tussen arm en rijk. En opnieuw, besef, het is een maaltijd. En het werd een liefdesmaaltijd genoemd, ook in die tijd. En dus je hebt een maaltijd en rijk zorgt daarvoor arm. Dat was de bedoeling. En nou ja, als je rijk bent, dan kun je eerder stoppen met werken. En als je armer bent, kost het meer moeite om geld te verdienen. Dus je hebt langere werktijden. En wat daar gebeurde is, dat de rijken, nou ja, ik wou zeggen, de kijkers op de klok, maar dat hadden ze natuurlijk helemaal niet. Maar op een bepaald moment waren ze aan het wachten, stel ik me zo voor. En toen dacht de rijk, ja prima hoor, weet je, die broeder en zuster, die zijn ook altijd laat. Nou, we gaan vast eten. En ze beginnen samen eten. En het wordt gezellig. En er staat zelf dat er bepaald dronkenschap was. Dat is al een vrij heftige statement, vind ik. Maar op een bepaald moment was alles op. En zij zaten overvol en ze hadden gewoon bijna tot barstens toe gegeten. En daar komen de arme broeders en zusters binnen. En die zeggen, is er nog wat? Nee, er is niks meer. Weet je, en Paulus zegt, dat is gruwelijk, dat kan niet. Het is een gemeenschappelijke maaltijd. Het is een maaltijd waarin je zorg draagt voor elkaar, waarin je toewijdt aan elkaar. En hoe kan het dan zijn dat de rijken tijdens een maaltijd waar de Heer Jezus wordt aangeroepen, waar je zegt, we leven voor de Heer Jezus. Hoe kan het dan zijn dat je zo met broeders en zusters omgaat? Dat kan niet. En ik vind het interessant dat hij zelf zegt in vers 22, hebt u dan geen huis om er te eten of te drinken? En dat betekent dus, dit is een beetje, we hebben een tijdje geleden nagedacht over koud of warm of lauw. Weet je wat Paulus zegt? Die zegt van, oké, deze maaltijd is de ere van Jezus. Jezus staat centraal. Als jullie je niet kunnen gedragen, ga dan gewoon naar huis. En vier daar de maaltijd en leef zoals je wil. Maar zodra je samenkomt rondom de naam van de Heer Jezus, is dat iets heiligs? Is dat iets bijzonders? Je kunt zo niet met elkaar omgaan en jezelf een christen noemen. Weet je, moet je voorstellen dat we komen zondagochtend hier zo. En laten we zeggen dat we een hele maaltijd hadden. En iemand begint al te eten. En dat je dan aanwijst en zegt, weet je, anders ga je toch lekker naar huis. Als je zo doet. Dat is wat Paulus zegt. En hij is dus vlijmscherp. Weet je, je zou maar net de broeder zijn die half dronken de afgelopen maaltijd was. Weet je, die zich vol had gegeten en niet had nagedacht over de arme broeders. Of zusters. En dat ging er fout. Nou goed, bij ons, we hebben dus geen grote maaltijd. Maar misschien kom je hier zo en je weet dat een broeder of een zuster door een zware tijd heen gaat en het doet je gewoon niks. En je denkt van, pff, die zoekt het zelf maar uit. Weet je, dat is de hartgesteldheid erachter. En een bepaalde zelfgerichtheid, ik ben hier en als ik het maar fijn vind en als ik het maar goed vind, dat is niet de bedoeling. Het is een samen iets. Zeg maar, hoe vieren we het samen, dat we daarmee bezig zijn? En dat je, ik vind het mooi, ik zeg niet dat we het niet doen, want dat klinkt nu alsof ik zeg dat het alleen maar fout gaat in ons midden. Dat is helemaal niet zo. Ik zie heel veel goede dingen gebeuren en ik zie heel veel groei in zaken. Maar denk erover na, hoe ben je er zelf mee bezig? Als jij hier komt op een zondagochtend, ben je dan bezig met, oh, ik hoop maar dat de liederen fijn zijn, of de liederen komen die ik fijn vind. Oh, ik hoop maar dat de spreker zegt wat ik fijn vind. Oh, ik hoop maar dat als we een maaltijd hebben, dat ze ook de soep voor mij overlaten. Dat ik nog een tweede keer kan. Ja, ik hoop maar dat ze dit tegen mij zeggen, dat ze dit tegen mij doen. Weet je, dat is ergens een onvolwassen houding. En de Heer Jezus heeft bedoeld dat we juist gaan denken, oké, wat kan ik geven aan de ander? Hé, ik zie dat die nog geen soep heeft gehad. Ik heb nu soep vast, weet je wat? Hé, wil je deze soep? Alsjeblieft. Dat je ziet, iemand heeft een bepaalde zorg. Weet je wat? Ik ga je helpen. Voor zover dat kan. Of ik ga zorgen dat je hulp krijgt. Dat we op die manier waken voor elkaar en zorgen voor elkaar. Dat hoort bij het avondmaal. En het derde wat fout ging, en dan gaan we gelijk naar het volgende punt toe. En dat is geen beproeving. Zeg maar, stel dat zij stil waren gaan zitten en hadden gezegd, oké, hoe vieren we het avondmaal? Wat is de hartgesteldheid? Waren al deze problemen waren opgelost? Maar ergens waren ze hard geworden om te luisteren. En dat kunnen we gelijk wel gaan lezen. Vanaf vers 27 van 1 Korinthe 11. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken. Niet een paar, maar er waren dus veel mensen ziek en zwak in de gemeente. En velen zijn ontslapen, dat betekent veel mensen stierven vroegtijdig. Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, worden wij door de Heere bestraft, opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden. En deze tekst, van tevoren heb ik het meest lopen worstelen met deze tekst, omdat ook in onze gemeente zijn mensen geneigd om dingen heel snel, uit te vergroten. En een soort, als je een negatief beeld hebt van God en je leest dit, dan denk je, ja, zie je, God is een God die wil mensen ziek maken en zwak maken. En als die oordeelt, sterven de mensen. En hij wil de wereld veroordelen. Maar dan kun je op die manier gaan denken. Maar dit is niet wat er staat. Weet je, als je beseft waar het avondmaal voor staat. Het offer wat God gebracht heeft door zijn zoon. Het bloed dat gevloeid is uit de Heer Jezus. Het lijden waar hij doorheen is gegaan voor jou. Dan is dat, laat dat zien dat hij lief heeft en barmhartig is. En genadig is. En de andere kant, en dat is waar Paulus op doelt. Is dat als wij echt in publieke zonde leven. Als er in ons midden... Niet alleen, kijk, we hebben allemaal te struikelen met zonde, helder. Maar als iemand blijft wandelen in zonde, of als we gezamenlijk gaan wandelen in zonde, dan gaat de Heere steeds duidelijker spreken. En ik weet niet voor degene die langer met de Heere wandelen, ik denk dat jullie dit herkennen, dat je in je eigen leven, de Heere ergens, dat je iets deed en dat je van binnen wist, oké, dit is eigenlijk niet goed, maar je deed het toch. En dan gaat de Heere nog iets duidelijker spreken en opeens komt er een Bijbeltekst naar voren met een waarschuwing erin. Oh, ja. En we duwen het weg misschien. En je zet nog een stap. En opeens krijg je een correctie van een broeder of een zuster. En misschien duw je dat weg. En waar is God mee bezig? God is bezig om je terug te brengen juist. En dat is wat hij ook deed met de Corinthiërs. Hij was niet aan het oordelen van, ik zal ze eens even lekker pakken. Ik zal ze eens eventjes vernietigen. Maar hij was hun aandacht aan het vragen. Jongens, ik wil gemeenschap met jullie. Ik wil een relatie met jullie. Maar dit kan niet. Keer terug tot mij. En dat zeg maar, eigenlijk is dit een daad. Dit is niet een daad van boosheid van God, maar juist van liefde en van God die ons bij zichzelf wil hebben. En dat vind ik ook mooi, dat de belofte die daarin zit, als je vers 31 leest, als wij onszelf zouden beoordelen, beproeven, dat wij zouden nadenken, heren, zijn er nog dingen in mijn leven die anders moeten en dat we ook bereid zijn om dat te gaan doen, om anders te gaan leven, dan zouden we niet geoordeeld worden. Maar als we geoordeeld worden, en dit is wat het betekent, worden we door de Heere bestraft, opdat we niet met de wereld veroordeeld zouden worden. Weet je, het is, als ik denk aan de vaders hier zo, als jullie kinderen iets doen wat gevaarlijk is, stel je kind speelt met een mes, nou dan pak je het mes terug, zeg je, nee dat mag niet. Stel kind pakt nog een keer het mes, nou dan pak je misschien het mes en misschien zeg je, ga maar op de trap zitten. Misschien pakt hij nog een keer het mes. En zeggen, ja, dit moet oplossen, misschien geef je tik op zijn vingers of wat dan ook. Doe je dat omdat je boos bent? Nee. Doe je dat omdat je het kind lekker pijn wil doen? Nee. Waarom doe je dat? Omdat je het kind wil beschermen. Je wil laten zien, dit kan niet, dit is gevaarlijk voor je, dit vernietigt je. En is hetzelfde wat met het avondmaal is en waarom het goed is om onszelf te beproeven. Een ander ding wat ik erover wil noemen is dat we niet bang moeten zijn. Zijn we deze tekst, je kan hem zo lezen, oké, er waren velen die zwak en ziek waren, velen ontslapen. Ik ben lichamelijk ziek of heb neerslachtige gedachten of wat dan ook. Heb ik gezondigd tegen God en dat jij me in een kramp gaat schieten. Hè? Dit is niet, weet je, we worden regelmatig ziek. Ik ben 2 weken geleden ziek geweest. En de eerste gedachte was niet gelijk, oh, ik heb gezondigd. En ik heb daarna dan wel voor gebeden, is er iets, laat me zien. Maar het is niet op die manier. Maar dit was een zonde en ze wisten dat het fout was en ze bleven erin wandelen en bleven erin wandelen. En op een bepaald moment, dan gaat God dus harder spreken. Maar er was niet één iemand die ziek werd, er was niet één iemand die stierf. Er waren veel mensen ziek. Weet je, en dit was een manier voor God om hun aandacht te trekken. Gemeente in Korinthe, neem het serieus. Neem mij serieus. Keer terug tot mij. En nog een praktisch punt hierover. Dat is ook met beproeving. Ik vind Zek Poene is soms lekker nuchter. Zeg maar, er zijn mensen, en mogelijk ook in ons midden, en ik heb het zelf ook wel gehad, een tijd dat je ergens zo aan het beproeven bent, omdat je zo bang bent dat God je ergens toch nog zal oordelen. En je bent elke keer in je hart aan het ploeteren of er nog wat zonde zit. Weet je, en ik heb een gesprek gehad met mensen hier zo ook die datzelfde ook herkennen. Die ergens, hoe zeg je dat, met een microscoop op hun hart zitten te kijken of er nog ergens zonde zit. Nou, ik kan je vertellen, je zult altijd wat vinden. Ergens ons hart, we zijn opnieuw geboren, er is een nieuwheid en tegelijkertijd is er ook vlees. Weet je, als ik hier sta, voor zover ik nu weet, sta ik hier rein voor jullie. Ben ik niet zo bang wat jullie denken en noem maar op. Maar als ik hier wegstap, kan het zomaar zijn dat ik op een bepaald moment denk, stel dat ik denk, oh, ik heb gefaald en wat zullen ze wel denken. Weet je, dat is niet de bedoeling, maar dat kan gebeuren. Maar ergens als je te krampachtig daarmee bezig bent, dan word je alleen maar kapot en negatief en depressief. En dat is niet wat God verlangt. God verlangt niet dat we ons allemaal kapot onderzoeken. Maar hij verlangt dat we hem serieus nemen. Dat we zeggen, Heere, wilt u het laten zien? Wat er in die psalm staat. Volgens mij is het een psalm. Heere, beproef mij en zie of er een schadelijke weg in mij is. Weet je, dat kun je gewoon bidden. Heere, is er zonde in mijn leven? Laat het zien. Als ik ergens mee moet breken, ik ben bereid. En de Heere kijkt echt naar het hart. Als je bereid bent om te breken met zonde, laat hij je zien wat hij wil dat je laat zien. Waar je bekeert. Weet je, laten we daar het serieus nemen. Dus ik wil dat wel neerleggen als iemand hier zit. Oh mooi, dan hoef ik hem niet te beproeven. Dat bedoel ik niet. Misschien heb je dan juist reden om je te beproeven. Maar als je te krampachtig ermee bezig bent, laat het een beetje los. Wees ergens ontspannen erin. Wees serieus, maar wel ontspannen. Ik weet niet hoe ik het beter kan uitleggen, maar Barco zal over 2 weken er vast op doorgaan. Tenminste, ik heb al de helft van zijn preek gehoord. Dus nee, maar misschien is daar wel een vraag over. Dat kan ik wel voorstellen. En ik zeg niet dat ik het antwoord heb, maar misschien is er een vraag. Ja, oké. Okay, over. Ja, een mooie vraag. Dus waarom had de Heer Jezus, als ik zeg dat we niet een moskee in moeten gaan om daar feesten of.
Ja. Zijn het dan gewoon niet toch je intenties? Waarom doe je
het? Ja, precies. Zijn het dan niet je intenties? Dus waarom zouden we niet het suikerfeest vieren als de Heer Jezus wel met zondaar en tollenaar had? Ik denk dat het verschil is, dat is wat ik in ieder geval probeerde te benadrukken, is die maaltijden stonden in het teken van een afgod. Dus je ziet Jezus niet een. Boven in Israël had je ook genoeg afgodentempels. En Jezus ging niet naar die afgodentempels, in die afgodentempels, daar eten, terwijl die tafels geëerd en toegewijd werden aan Zeus of welke afgod dan ook. Ik denk dat dat het verschil is. Datzelfde met, we hebben ook onchristelijke vrienden of misschien heb je ouders die wel in de kerk zitten, maar een heel slecht beeld van God hebben, die eigenlijk een soort vals beeld van God hebben gemaakt. Het is prima om met hen te eten, Alleen de vraag is, wordt die hele tafel en doe je eigenlijk mee aan het toewijden aan die afgod? Dus het heeft wel met je hartgesteldheid te maken, maar ook met het beeld wat het afgeeft. Dus je stel... Nou, ik zou daar, ja, ik zou, persoonlijk zou ik die lijn zeker trekken. Dus dat klinkt misschien hypocriet, maar ik zou die lijn zeker trekken. Omdat ik niet blijk wil geven en een uiting wil geven en een vals, hoe heet het? Dat is het woord dat ik zoek. Een vals beeld wil geven alsof ik meedoe, zeg maar. Wij hebben niks met die duisternis te maken. Dat is met mijn broers. Mijn broers die gaan elk weekend de kroeg in. Ik geloof dat het gewoon een plek is die toegewijd is aan Satan. Ik heb daar niks te zoeken. Maar ik kan prima naar hun huis gaan. En tijd met hun besteden. Maar om op een plek te zijn die volledig toegewijd wordt aan duisternis. Nou goed, we zouden erover kunnen verschillen. Maar ik denk dat het iets in die hoek zit.
Korte aanvulling geven. Ik was in Suriname en heb heel grote Hindoestaanse tempels. Maar ik ben wel met een Hindoestaanse zuster een weekend weg geweest. Ik heb wel gewoon met hun tijd besteed. Ik heb gegeten. Ja, Suriname en eten, dat is 24/7. Maar ik ben niet met hun in de Hindoestaanse tempel geweest. Om met hun echt deel te nemen aan die afgodenoffers. En daar hebben we me wel uitgenodigd. En ik zeg, nee, sorry, ik kan prima met jullie tijd besteden, maar ik ga niet met jullie mee in de tempel. Dus ik ben ook niet binnen in de tempel geweest, maar ik heb wel met hun tijd besteed. Dan heb ik mezelf persoonlijk die balans gemaakt.
Oké, dankjewel voor de aanvulling. Dus dankjewel voor de vraag ook. Het is mooi om erover na te denken, dus ik heb niet alle antwoorden of dat ik onfeilbaar ben, maar onderzoek het ook. Dus ik, als ik fout zit, dan hoor ik het graag. En dan als laatste, voor mij staat er, ja, ik heb hem nog wel praktisch ook zelf gemaakt. Dus ik wil nog een aantal praktische punten noemen en dan sluiten we af. En de eerste is dat het avondmaal is ingesteld door de Heer Jezus. En dat is belangrijk, omdat we dan beseffen, het is geen menselijke instelling, het is niet bedacht door ons. De Heer Jezus heeft het bedacht en blijkbaar vond hij het belangrijk. Weet je, en ik geloof dat hij het heel belangrijk vindt. Daarom is het ook een van de pilaren van onze gemeente, maar ook van de gemeente wereldwijd. Maar het heeft waarde omdat Jezus de waarde aan hecht. Jezus hecht de waarde aan. En dat is goed om te beseffen. En het tweede is, en dat was de vraag die misschien sommigen van jullie, waar jullie benieuwd zijn hoe ik erover denk. Doen wij het dan fout op zondagochtend? Weet je, we hebben geen grote maaltijd. We doen het 's ochtends in plaats van 's avonds. En ik heb er best wel over nagedacht en gesproken met Barco daarover. En ergens, ik denk het niet. Ik denk niet dat we het fout doen. En waarom niet? Omdat wij verlangen ernaar om dit te doen. Wij verlangen ernaar om gericht te zijn op Jezus' offer. We verlangen ernaar om gericht te zijn op elkaar. En de kern is, het draait om het hart erachter. Het draait om... dat we ons richten op de Heer Jezus, dat we ons richten op elkaar, dat we beseffen wat de Heer Jezus heeft gedaan. En als dit jouw hart vult, als je hiermee bezig bent, dan dat is wat de Heer bedoeld heeft, dat is wat de Heer verlangt. Nou, dat gezegd hebbende, dus doen we het fout? Nee, denk ik dat we met elkaar zondagochtend samen zouden moeten komen? Ja. Denk ik dat het goed is als iemand structureel niet komt? Nee, ik denk dat het niet goed is. Ik denk dat het goed is om geregeld te komen voor je eigen geloofsleven. Ik leg niet een wet neer, maar denk er wel over na. Want het is wel iets wat wij belangrijk vinden, ook als gemeenschap. Maar, dus terwijl ik dat allemaal zeg, denk ik dat het goed is om aan te vullen dat het hoeft niet minimaal 1 keer per week te zijn. Weet je, voor sommigen is dat misschien een raar idee. Dan kom je uit de traditionele kerk en dan doen ze het 4 keer per jaar. En hier doen we het 1 keer per week. Wow, wat veel. Ik denk dat het zelfs nog meer kan. En het is prima om, en dat hoef je niet per se elke keer te doen, maar stel dat je met elkaar verlangt om voor een gebedssamenkomst avondmaal te vieren. Vier avondmaal met elkaar. Prima. Stel je bent met vrienden aan het eten. Er staat nergens een regel, een oudste moet erbij zijn. En er moet. Nee, je kunt prima avondmaal vieren met elkaar. We hebben een stel waar we geregeld heen gaan. We zitten niet in deze gemeente. En als we samen de maaltijd houden, vieren we ook vaak avondmaal. Waarom? Om ons opnieuw toe te wijden aan de Heer Jezus. Om onze verbondenheid met elkaar te uiten. Dat is prima. Daar heb je gewoon volle vrijheid in. En daarbij zeggend dat het niet een vervanging is. Weet je, het is, we willen met elkaar gemeente zijn. We hebben daar een plek voor gereserveerd om avondmaal samen te vieren. En laten we het met elkaar doen. En weet je, laat het in ieder geval serieus nemen. En dat, misschien heb jij redenen om niet te komen. Dat kan zijn, maar laten we erover spreken. Hoe kunnen we dat verhelpen? Weet je, wat ik wel heb gehoord, ook van meerdere. Ik vind het lastig met de kinderen, want ik kan me dan niet zo goed concentreren. Prima, drop een van je kinderen bij ons. Drop een van de kinderen bij Barco en Anneke. Drop een van de kinderen bij Peter. Weet je, dat zou een manier kunnen zijn om het op te lossen. Maar laten we er met elkaar over spreken. Weet je, wij vinden het fijn als we met elkaar dat kunnen doen. En als er praktische redenen zijn waarom het niet kan, kunnen we erover spreken. Kunnen we erover nadenken. En de laatste vraag, en dan wil ik afsluiten. Wat als ik niks voel? En die hoor ik ook vaak. En voor mezelf, ik was vanochtend erg moe. Nog steeds, maar vanochtend was ik echt moe. Ervaar je dan heel diep het offer van de Heer Jezus? Misschien niet. Ervaar je heel diep dat je beseft, oh, dit heeft Hij voor mij gedaan? Misschien niet. Ervaar je heel diep de gemeenschap met elkaar? Misschien niet. Maar de vraag is niet, wat voel ik? De vraag is, wat voelt Hij? Weet je, het is de tafel van de Heer. En als wij het doen en we komen en we zeggen, oké, Heer, ik ben zo moe als maar kan. Ik werd afgeleid door de kinderen. Ik kon mijn gedachten er niet bij houden. Maar ik zit hier omdat ik verlang om U te eren. En ik verlang ernaar om U te aanbidden. Ik verlang ernaar om U toe te wijden. Om mij aan U toe te wijden. Weet je, God ziet dat. En God antwoordt dat. En God zal daar een zegen op geven. Dat is wat we geloven. Weet je, je hoeft niet heel veel te voelen. En ik ben niet een persoon, ik voel niet heel snel dingen. En is dat erg? Nee. Dat zou me niet erg. Weet je, want het gaat niet om mij. Het gaat om Hem. En dat ik mij verbind aan Hem. En dat ik uitspreek, Heer, hier ben ik. Ik verlang naar U. En misschien zelfs, Heer, ik verlang amper naar U. Maar ik heb U nodig. En dat is wat de Heer verlangt. Dat wij als zijn kinderen bij Hem aan de tafel zitten. Weet je, als je kind bij je ouders bent. En je zit aan de maaltijd samen met als gezin. Ervaar je dan altijd hele bijzondere verbondenheid? Nee, maar je eet toch samen en het is goed. Je gaat niet, oh ja, ik pak nu wel, ik voel niks, dus ik pak een broodje en ik ga wel op de bank zitten. Dat doe je niet. Want je hebt samen een maaltijd. En laten we op diezelfde manier ook rondom het avondmaal zijn. En als er vragen zijn, kun je na de dienst, kunnen we altijd doorspreken. Het is mooi om over deze dingen te spreken. Dus ik wil bidden voor ons. Vader, ik wil U danken voor het avondmaal dat U zelf ingesteld heeft. En we hebben met elkaar nagedacht omdat we verlangen om dieper te begrijpen en dieper inzicht te krijgen in wat U bedoeld heeft. Maar vooral om dieper ook na te denken over de Heer Jezus. Heer, en dit is iets wat U ingesteld heeft omdat U weet hoe zwak wij zijn. En ik wil U daarvoor danken dat blijk geeft dat U ons lief heeft. En ik bid U dat in ieder die hier zit, of in ieder die dit hoort, dat U uw zegen erover geeft. En dat U de rijkdom gaat zien van wat U beloofd heeft en bedoeld heeft. Heer, ik bid U dat als er dingen zijn gezegd, misschien over dat beproeven en het beoordelen van U. Heer, geef ons een besef dat het geen veroordelen is. Dat het niet is dat U mensen met vreugde de hel injaagt. Heer, maar geef ons een besef dat U een vader bent die zijn kinderen tuchtigt en bestraft om zich dieper bij Hem te krijgen. Die verlangt naar een relatie, naar een liefdesrelatie en een verbondenheid. Heer, en we willen de mensen die beschadigd zijn ook in hun godsbeeld, door de gebeurtenissen die er zijn, die willen we aan voor uw troon leggen en vragen of U hen genadig wil zijn. Of U wil laten zien, op wat voor manier dan ook, of U hen wil laten zien dat zij geliefd zijn door U. En dat U een vader bent die zich wil ontfermen over hen. Heer, en breng dat dan ook in realiteit. Zet vrij en genees waar dat nodig is. Herstel, verkwik, vermaan en geef aan ieder wat we nodig hebben. Heer, ik dank U voor het voorrecht om Uw woord te delen. En laat het tot zegen zijn van het lichaam. Heer, dat is mijn verlangen, dat is mijn gebed. Zodat Jezus Christus geëerd en verheerlijkt zal worden. En alle glorie en eer en aanbidding zal ontvangen. Van nu aan tot in alle eeuwigheid. Halleluja. Amen.